Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dienst van deze avond, op deze Goede Vrijdag, vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond en wat er verder volgt. Gemeente, aan het begin van deze dienst vanavond doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 16 uit onze Heidelbergse catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. In aansluiting daarop lezen we Lucas 23 de versen 33 tot en met 48. Lucas 23, vers 33 tot en met vers 48, eerste geloofsbelijdenis, en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid en het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Schriftlezing is Lucas 23 vanaf het 33ste tot en met het 48ste vers. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, den een ter rechter en den ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeide: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren, om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten.
We gaan samen zingen op Psalm 42, daarvan de versen 1, 2 en 3. Het heigend hert der jacht ontkomen en wat daar verder volgt in deze versen. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn twee collecten vanavond voor de diaconie en voor de kerk.
Thank you.
Gemeente, we zijn ook vanavond weer samen verbonden in de kerk of thuis of waar ook in een bijzondere dienst. Er is vanavond de zogenaamde Goede Vrijdagdienst. Dan denken we eraan terug dat de Heer Jezus na alles wat er gebeurd is op Golgotha sterft. De tekstwoorden voor de preek op deze Goede Vrijdag, die vinden we daar met ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 23, de versen 33 tot en met 48. We staan vooral stil bij de versen 39 tot en met vers 43. De geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Ik noemde van alleen vers 43 nog een keer. Lucas 23, vers 43. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij genade in het oordeel. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de belijdenis in vers 39 tot en met vers 41. Daarna als tweede over het gebed in vers 42. Daarna over de verhoring in vers 43. Dus het thema is genade in het oordeel. De belijdenis, het gebed en als derde ook de verhoring. Eerst dan dus de belijdenis. Gemeente, jongens en meisjes, weet je nog van de afgelopen weken, wat is de Heer Jezus gemeen behandeld? Wat heeft de Heer Jezus al ontzettend veel geleden? Je weet nog wel, de Heer Jezus werd na zijn intens zielenlijden, Gethsemane, gevangen genomen. Daarna werd hij via een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. De schriftgeleerden, de fariseeën, de boze mensen en de huilende vrouwen nemen de Heer Jezus dan mee naar de kruisheuvel Golgotha, even buiten de stad Jeruzalem. Eerst draagt de Heer Jezus zelf zijn kruis. Dat wordt onderweg van hem afgenomen door de schouders van een zekere Simon van Cyrene gelegd. Op Golgotha aangekomen wordt het kruis van Simon van Cyrene afgenomen, want daar moet de Heer Jezus nu aan vastgemaakt worden. Aan dat kruis moet de Heer Jezus sterven. Maar jongens en meisjes, niet alleen de Heer Jezus zal vandaag aan het kruis ter dood worden gebracht, maar heel terloops, lees je vers 32, en er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Twee kwaaddoeners, zegt de Bijbel. Zijn twee moordenaars, twee mannen die iemand anders hebben gedood. Heel erg is dat. De stoet komt daarna aan op de hoofdschedelplaats op Golgotha. Daar vindt het zo aangrijpende plaats. De Heer Jezus wordt daar inderdaad gekruisigd. Met die twee moordenaars, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant van de Heer Jezus. De Heer Jezus hangt dus letterlijk in het midden van hen. En hij lijdt dan zulke intense smarten. Hij lijdt verschrikkelijk. De soldaten verdobbelen zijn kleding. Het volk staat erbij en ziet het allemaal aan. De soldaten bespotten de Heer Jezus. Ze maken de Heer Jezus belachelijk. Ze vernederen hem. Bent u de koning van de Joden? Nou, verlos u zelf dan. Vers 37. Was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden, vers 38. De soldaten, de oversten van het volk en de meeste mensen die erbij staan, allemaal doen ze hetzelfde. Ze zijn vol van vijandschap en afkeer van de Heer Jezus. Ze zijn hard, ze zijn meedogenloos. En dan is er nog iemand die meedoet. Let erop. Een van die moordenaars. Dat lees je in vers 39. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende: indien u de Christus bent, verlos uzelf en ons. Door zijn meisjes. Die man gaat dus meevloeken met al die anderen. Daar moet je indenken. Ontzettende pijnen heeft ook deze man. Hij weet heel goed dat hij na deze dag van verschrikkelijk lijden een vreselijke dood tegemoet gaat. Hij heeft de eeuwigheid voor ogen. De zaligmaker van zondaren is zo dichtbij. Die hangt naast hem. En toch, in plaats van hem aan te roepen om ontferming, bespot ook hij de Heer Jezus. En de Heer Jezus dan? Ja, die zwijgt. En dan gebeurt er iets bijzonders. Jongens, meisjes, de andere woorden daar, aan de andere kant van de Heer Jezus, doet ook zijn mond open. En wat denk je bij jezelf? Gaat hij nou ook meedoen? Met dat spotten en met dat vloeken en zo? Nee. Vers 40, 41. Maar de andere antwoorden, ze bestraften hem. Zeggende: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Vrees jij ook God niet? Hij zegt zoveel als: ben jij daar net als al die anderen hier om de voet van Golgotha, om de voet van het kruis, net als al die anderen die God niet vrezen? Dan moet je over nadenken. Maar met één enkele vraag wordt die hele vrome godsdienst van de fariseeën en schriftgeleerden betiteld als pure goddeloosheid. Hij zegt het: niemand van hen vreest God. Ook al denken zij dat zelf wel. Stel maar voor, gemeente, wat zullen ze ontzettend boos geworden zijn. Hij zegt erbij: daar jij in hetzelfde oordeel bent. Dat is dus dat oordeel wat nu over de Heer Jezus en over hen voltrokken wordt. Het oordeel dus van de van God vervloekte kruisdood. Ze ondergaan in deze ogenblikken immers allemaal, alle drie, dezelfde straf. En dan, gemeente, hoor je iets wat ontroert. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Blijkbaar is het bij deze man anders geworden. Dat hoor je. Hij vindt dat hij deze kruisiging verdient. Let erop, hij voelt zich niet beter dan die andere moordenaar aan het kruis. Blijkbaar is over heel zijn leven, zijn doen en zijn laten, zijn gedachten, woorden en werken, het licht van de majesteit en de heiligheid van God gevallen. Want dan doorleef je het wat hij beleidt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar ook het andere, wat er helemaal bij hoort, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Want inderdaad, zo is de Heer Jezus het land doorgegaan met goed doen. Wat is zijn grote liefde gebleken? Dat zag je aan de wonderen. Dat hoorde je ook aan de preken. De Heer Jezus heeft het goede met de mensen voor. Hij zoekt ook vandaag van niemand de ondergang. Hij zoekt ons behoud. Hij zoekt onze zaligheid. Tot dat doel, gemeente, horen wij de wet en het evangelie. Tot dat doel wordt de Heer Jezus ons aangeboden als de middelaar tussen God en mensen, die alles heeft volbracht. Denk erover na op deze Goede Vrijdag. Ook dan, ja juist dan, wordt Christus onder ons geschilderd als zijnde de gekruisigde. Hij die het oordeel en de vloek en de doem voor verloren zondaren wegdraagt. Hij die er hangt onder de ongedeelde en de ongemengde toorn van God over de zonden van de hele wereld. Hij draagt het weg, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Is er dan groter wonder denkbaar dan dat? Sta daar vanavond bij stil, als in gedachten staan aan de voet van het kruis op Golgotha. Dan wordt Christus gekruisigd tussen twee moordenaars. En in die twee zie je zo duidelijk wat het ook vandaag uitwerkt. Ik bedoel dit, wat het kruis van Christus teweeg brengt, wanneer het in de prediking ook onder ons zo nabij wordt gebracht. Gemeente, wat is dan ons antwoord daarop? Want wij allemaal zijn zoals we geboren zijn, even schuldig voor God. Wij allemaal hebben ons door de zonde, de eeuwige vloek en dood waard gemaakt. Onder de prediking van de wet is de boodschap dat wij allemaal in hetzelfde oordeel zijn. In de prediking van het evangelie is de boodschap dat er voor ons allemaal redding en behoud is door deze die niets onbehoorlijks heeft gedaan. Hij heeft het recht van de wet vervuld en het wordt ons iedere zondag aangeboden. Maar wat aangrijpend, breed ondanks het alles, reuken des doods ten dode is, wanneer we net als die ene doorgaan in ons eigen gekozen leven, de eigen gekozen wegen van zonde en van ongeloof. Gemeente, zijn wij zo dicht bij de Heer Jezus en de zaligheid door hem. En wat is dan ons antwoord daarop? Er zijn eigenlijk maar twee reacties mogelijk op het kruis van Christus. Of we zijn er naartoe gevlucht met de schuld van ons verloren leven zonder God. Met al onze zonden, onze zorgen, onze noden. Of we keren ons ervan af. Staan we toch nog buiten, gemeente? Wat erg. Wanneer wij door het woord wel als voor Gods rechterstoel worden geplaatst. Maar toch door Gods oordeel niet tot verootmoediging worden gebracht. Dan staan we hem tegen. Dat is de realiteit. Letterlijk gemeente, toen zweeg Jezus. Nu nog niet. Ook vandaag roept hij ons weer toe. Wend u naar mij toe en word behouden. O alle gij einden van de aarde, zijn armen zijn wijd uitgebreid, zijn genade is zo onmetelijk groot. Dat laatste vooral merken wij die andere moordenaar bij wie het anders is geworden. Waar alles een reuker des levens ten leven is geworden. Waar het aan merkt, de gemeente, aan dat waar het ook vandaag aan merkt bij anderen of bij jezelf. Want er is er liefde in je hart gelegd. Dat merken we deze man. Liefde tot God vervult zijn hart. Die man, die kan het niet meer verdragen dat zijn kameraad de Heer Jezus bespot. Je merkt ook liefde tot de naaste. Die man, die waarschuwt zijn kameraad. Gemeente, zie je hoe de Heer werkt. Bij allen voor wie de Heer Jezus de eisen van de wet vervult, komt die wet terug om die te doen uit dankbaarheid. Al vanaf het prilste begin van geestelijk leven. De reden is deze, omdat de Heer Jezus je dan zo onuitsprekelijk lief geworden is. Zelfs ook als daar een eigen oog nog zo ver buiten. Vandaar die belijdenis. Wij hebben het verdiend, maar hij gaat vrij uit. En gemeente, dat is een goede plaats. De plaats waardoor het ontdekkend werk van de Heilige Geest het oordeel van God leert aanvaarden. Denk erover na. Zoals we geboren zijn, zijn we daar ook in ons godsdienstig leven zo vaak veel te goed, te hoogmoedig en ook te recht hebben voor. Sterker nog, we zijn er zelfs zo diep vijandig van. Maar als de Heere door zijn geest werkt, wordt dat anders. Dan ga je zeggen, Heere, u hebt gelijk. En buigend onder het recht van God, proef je dan zoveel van de liefde van God. Ik weet, de Heere werkt in al zijn kinderen op een eigen manier. Het gaat bij de een sneller, bij de andere langzamer. Dit leren ze allemaal op Gods tijd. En steeds ook dieper verstaan. En wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gemeente, is het ook zo bij ons al? Tweede gedachte, het gebed. Gebed, jongens en meisjes, wat is dit een groot wonder voor deze ene moordenaar. In de laatste uren van zijn leven komt hij tot geloof, komt hij tot verandering. Je merkt van alles. Er is ook bij deze man door die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. Zo zeggen we dat met onze belijdenis. Dan komen mensen tot een levend geloof. Je krijgt de zaligmaker lief. Misschien zeggen wij zelf, maar hoe kan dat dan? Wat heeft deze man toch aangezet tot zo'n belijdenis? De gemeente, bij die vraag kun je heel veel antwoorden bedenken. Heeft hij ooit een preek van de Heer Jezus gehoord? Is dat kruiswoord van vers 34, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Het zou allemaal kunnen. Maar we lezen er niets van. En dus moeten we ons ook daar niet al te veel mee bezighouden. Laten we ons daarentegen bezighouden met wat we wel aan de weet komen in de woorden van vanavond. En dat is dat hier een zo duidelijk bewijs geleverd wordt van de kracht van Christus. Om zelfs op dit zo heftig moment aan het kruis op Golgotha nog iemand te behouden. Een prachtig voorbeeld om zelfs in deze zo indringende ogenblikken de grootste van de zondaren zalig te maken. Dat het zo is, dat merken we het vervolg vers 42. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Een stervende moordenaar vraagt aan een stervende zaligmaker of die hem gedenken zal, wanneer in zijn koninkrijk zal gekomen zijn. Gemeente, wat een aangrijpende woorden, juist in alle eenvoud en ook in alle soberheid. Proef je in de woorden de taal, de uitgang van het levende geloof? Hij zegt het, als Jezus sterft. Is dit zeker? Dan komt hij in zijn koninkrijk. Dat gelooft hij vast. Kennelijk ziet deze man door het geloof in deze vernederde Christus, de eeuwige koning, de lang beloofde Messias. Ook al hoort hij onder het kruis de taal van de spot en van de hoon en van het ongeloof, tegen dat alles in klampt hij zich vast aan deze leidende koning. Even zij is voor gemeente. Zie hoezeer deze man de discipelen voorbij gaat in het geloof. En trouwens ook de weende vrouwen, de dochters van Jeruzalem. De discipelen hebben 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Die hebben veel gehoord en heel veel gezien. Als het nu aankomt op het lijden, op het sterven van de Heer Jezus, waar hij al zo vaak van verteld heeft, dan zijn ze er niet. Toen de Heer Jezus ervan vertelde, waren ze er al afkerig van. En nu is dat van nature nog zo. Ze kunnen het maar niet begrijpen dat de Heer Jezus aan het kruis sterven moet, ook voor hun zonden. Maar deze moordenaar wel. Hij ziet door het geloof de Heer Jezus door lijden tot heerlijkheid gaan. Dat merk je aan het gebed van die man. Hij ziet in Jezus dood, Jezus leven. Hij ziet in Jezus vernedering, Jezus majesteit. Hij ziet in Jezus schande, Jezus glorie. Hij ziet in Jezus slavernij, Jezus koninklijke waardigheid. En dwars tegen alle feiten in, houdt hij vast aan Jezus en het woord van zijn belofte. Hij roept het uit, gedenk mijner, eenvoudig gezegd, denk aan mij. Betekent zoveel als, pleit voor mij bij uw vader, wees mijn advocaat, want ik heb niets meer om op te pleiten. Als een en al zonde in zichzelf, wendt hij zich naar de Heer Jezus. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Gij weet wat een ootmoed. Best opmerkelijk, vindt u niet? Zou je ook voor kunnen stellen dat deze moordenaar aan de Jezus vraagt, zorg ervoor dat ik van dit kruis afkom, geef mij mijn leven terug. Zou je voor kunnen stellen dat hij vraagt om vergeving van zijn zonden en zijn schuld, maar hij vraagt, Gedenk mijne, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Eenvoudig gezegd, heb slechts een gedachte aan mij. Wanneer dat namelijk zo is, wanneer Christus zo ook voor ons in zijn koninkrijk is, dan bidt hij voortdurend, pleitend op zijn eigen verdiensten. En dan is daar alles in begrepen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heel eenvoudig, Gods gunst over de gang van je leven. Maar vooral Gods genade voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan merk je aan dit gebed de vaste trekken die horen bij het levend geloof wat de Heilige Geest werkt. Laat dit dan ook ons gebed zijn. Heere, denk aan mij. Zie op mij in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heere. Je denkt onwillekeurig aan de Canaanese vrouw. Die bad ook, op vergelijkbare manier, om een kruimel. En ergens is het hier net zo. Zelf, let erop, zelf heb je dan niets meer. Echt niets meer. En vergis je dan niet. Je komt nog wel eens mensen tegen waar je merkt dat ze op een bepaalde manier rijk willen zijn in hun armoede. En iets denken te bezitten in wat ze missen. Dan zeggen we arm te zijn voor God. Maar ondertussen vinden wij onszelf ermee nog heel wat. We zeggen alles te missen. Maar ondertussen is dat wat we rekenen voor ons bezit. De gemeente, dat kan dus niet. Wie in geestelijk opzicht werkelijk alles mist, hoort bij de ootmoedigen. Die smeken om genade, die hongeren en die dorsten naar God. Let op de moordenaar. Je proeft zelfveroordeling. Je proeft de droefheid naar God. Hij bukt voor de Heere. Er zit ook geloof in deze man. En dat zijn inderdaad de kenmerken van het werk van de Heere. Maar let er dan op. Als de Heere aan het werk gaat in je hart en leven, dan leer je dat je met al die eigenschappen, al die kenmerken al zodanig niet kunt doen. Ik kwam in de voorbereiding van deze preek een uitspraak van Schortinghuis tegen. Dat is de man van het innig christendom. Hij zegt ergens dit, dat de eigenschap voor het nieuwe leven is, dat je het met de eigenschappen niet kunt doen. En zo is nu ook met die moordenaar aan het kruis. Zo is nou ook met iedereen in wie de Heere aan het werk gaat, dan bouwt de Heilige Geest je niet op de kenmerken om daarop te steunen voor de zaligheid. Dat kan ook niet. Je leert jezelf kennen als een verloren zondaar voor God, waardoor de zaligheid is zoeken buiten jezelf in de Heere Jezus Christus. Luther zegt in een van zijn werken zo kernachtig: God heeft voorzeker zijn genade beloofd aan de ootmoedigen. Dat wil zeggen, aan hen die treuren en wanhopen. Maar geen mens kan werkelijk verootmoedigd zijn voordat hij weet dat zijn zaligheid helemaal buiten eigen krachten, vermogens, inspanningen, wil en werken is en volkomen afhankelijk van de keus, de wil en het werk van een ander, namelijk God alleen, is. Dan leer je iets van zo'n heilzame wanhoop aan alles van jezelf. En er komt hoop op God. Er komt verwachting van God en van de Heer Jezus. Zie je de orde in het geestelijke leven? Gedenk mij, denk aan mij. Dan zeggen de Heeren niet hoe je het moet doen. Ben je veel beter dan wij. Maar in al je nood hunker je naar die verlossing die aan het kruis hier wordt verdiend en dan ook wordt uitgedeeld. Dat is de derde, de verhoring. Eerst gaan we samen zingen. Derde vers van Psalm 32. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En wat er volgt in vers 3 van Psalm 32. De moordenaar aan het kruis, gemeente, op deze Goede Vrijdagdienst vanavond, letten wij erop aan de hand van het thema, genade in het oordeel. Eerst de belijdenis, daarna het gebed, als derde nu de verhoring. Want dat van die verhoring, dat blijkt, jongens en meisjes, de Heer Jezus, die buigt zich voor zover het gaat, hij draait zijn hoofd naar die ene moordenaar aan het kruis toe. Je leest het wonderlijk mooie, vers 43. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het is na het kruiswoord van vers 34, tweede kruiswoord wat je leest bij Lucas. Voorwaar zeg ik u. Met een korte voorwaar zet de Heer Jezus de waarheid en de zekerheid van de belofte kracht bij. Als antwoord op het gebed van de moordenaar. Wanneer u in uw koninkrijk gekomen bent, zegt de Heer Jezus, dat heden, vandaag, zijn verzoek zal worden ingewilligd. Hem zal door God gratie worden verleend. Hij zal samen met de Heer Jezus delen in de zegeningen van het verblijven in het paradijs. Hij mag nog op deze dag met Christus mee de eeuwige heerlijkheid in. Deze eeuwige hemelse heerlijkheid wordt hier het paradijs genoemd. Dat is niet voor niks. Het paradijs. In Openbaring 2 vers 7 kom je iets dergelijks ook tegen. En Jezus verwijst in deze woorden naar de Hof van Eden, waarin Adam en Eva als onze eerste voorouders geplaatst werden. We kennen allemaal de verschrikkelijke geschiedenis. Door de zonde ging het allemaal stuk. Merk dan op dat dit in de Heer Jezus als de tweede Adam terug wordt gegeven. Jongelui, alles wat in het paradijs stuk ging, wordt door de Heer Jezus hersteld. Hij vervult de wet. Hij geeft God zijn eer weer terug. En hij laat verloren zondaren delen in een eeuwig zalig hemelleven. Dat merk je hier. In plaats van een aards paradijs wordt een hemels paradijs gegeven. Wat het is. Ja, de gelukzaligheid van de hemelgemeente. Om Christus te zien. Om Christus te zien. En voor altijd met hem te zijn. Om bij hem te zitten. In zijn heerlijkheid te mogen delen. Probeer te onthouden, gemeente. Een hemel zonder Christus. Dat is geen hemel. Echt niet. Een hemel zonder Christus. Dat is geen hemel. Voor die moordenaren zal dat heden zijn. Direct nadat hij straks bij zijn dood de last van een aards bestaan zal hebben afgelegd. Dan gaat die man in, gemeente. In de vreugde van zijn Here. En is hij voor altijd thuis. In de eeuwige gelukzaligheid. Je denkt aan Lazarus, bekende gelijkenis, die gaat weg van de aarde. En dan lees je dat hij terstond wordt vertroost. Je denkt aan Paulus, die wordt ontbonden, is hij terstond met Christus en zo ook deze moordenaar. Heden, vandaag, zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, denkt u zich eens in. Wat een even groot wonder is dat. Die man, hè, heeft de dood voor ogen. Zijn leven klaagt hem aan. Wat kan je tegen inbrengen? Wanneer er geen verhoring komt, maar het is zo anders. Hij mag nu al in die zegeningen delen, waarvoor de Heer Jezus binnen enkele uren hierna zijn leven zal gaan geven. Want dit alles belooft de Heer Jezus, terwijl hij zelf staat op de bodem van al zijn zielenlijden als borg. En middelaar. Wat Calvijn ervan zegt. Hieruit mag men voorzeker verklaren. Dat hij uit de diepten van de hel. Tot boven de hemelen uitstijgt. Waar sommigen in hun leven een hele leven over doen om te leren. Dan leert die man op één dag. Gemeente, 's morgens, hè, is hij nog een kind van de toren. 'S middags is hij een kind van God. En nog voor het nacht is, komt hij voor eeuwig thuis. En dan is het inderdaad waar dat de aanstaande dood van Christus nu al vruchten draagt. Dat zorgt ervoor dat een spotter een lover wordt, dat een vloeker een bidder wordt. Dat is vraag, gemeente. Wat betekent dat voor ons? Nou, u zegt, jij zegt misschien bij jezelf, dat is inderdaad een prachtige en indrukwekkende geschiedenis. Ja, toch? Vlak voor je dood nog gered worden, omdat de Heer Jezus de dood in wilde gaan. Dat spreekt mij wel aan, zeg je misschien. U zegt, dan kan het ook voor mij nog wel, aan het einde van mijn leven. Misschien gaan we zelfs nog wel zo ver dat we in de stilte een vrijbrief inzien om gewoon door te zondigen. En ons leven, eigen leven, te blijven leiden. Maar gemeente, in alle liefde, bedenk dan in de eerste plaats de wijze woorden van Matthew Henry. Dat deze geschiedenis voor niemand een aanmoediging moet zijn om zijn bekering uit te stellen tot het uur van sterven. Of te hopen dat je dan nog wel genade ontvangen zult. Want hoewel het zeker zo is dat waar berouw nooit te laat komt, is het ook even zeker dat laat berouw zelden waar of oprecht is. Dat wil ik u, gemeente, toch gezegd hebben. Daarbij komt dat niemand van ons weet, echt niemand, of je dan nog wel de gelegenheid tot bekering hebben zult. Mijn lieve mensen, zoek de Heer in je goede dagen. Zoek de Heer in je beste dagen, jongelui, in je jonge jaren. Zodat de Heer, met eerlijk gesproken, nog wat met je leven en je beste krachten kunt. Jongelui, vooral jullie. Laat je beste jaren voor de Heer en voor zijn dienst zijn. Dat is een liefdedienst. Echt waar. Waar nog nooit iemand spijt van heeft gekregen. En gemeente, ouderen. Heden is het de welaangename tijd. Het is vandaag de dag van zaligheid. En die is straks voor altijd voorbij. Bedenk aan de hand wat er straks op de kruisheuvel Golgotha gebeuren zal, de ernst. Dan valt er een 3-urige duisternis over de wereld. De machten van de hel en van de duisternis vallen dan op de Heer Jezus aan. Dat is zeer ontzagwekkend. Dan roept de Heer Jezus uit, mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan straft God de zonde in zijn zoon. En als dit aan het groene hout geschiet, wat zal dan toch aan het dorre geschieden? Ga niet net als die moordenaar, die andere moordenaar, aan Christus voorbij. Want het zal vreselijk zijn om onbekeerd en onverzoend te vallen in de handen van de levende God. Bedenk dan ook dit, wat er gebeurt, de kruisheuvel, de ruimte hier ook verkondigd mag worden. Over enkele uren zal over deze kruisheuvel gehoord worden, het is volbracht. Een ander kruiswoord van de Heer Jezus. Dan is alles voldaan. Dan is het doel bereikt. Dan is de straf betaald. Dan is de schuld voldaan. Dan is het offer gebracht. Het offer van de Heer Jezus. En dat is nu zo ruim dat de uitverkorenen zeker zalig worden zullen en alle mensen zalig worden kunnen. Daarom, geliefde gemeente, bekeert u en geloof het evangelie. O, zoek toch de Heere en leef. Want wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En denk dan, wat betreft het geloof, nog één van die moordenaar die zojuist gered werd. Die man, die maakt het ook mee. Die 3 uur durende duisternis, wat er Jezus heeft doorstaan, op Golgotha. Hij zal van nabij zien en horen wat de Heer Jezus doormaakt, om ook voor zijn zonden te betalen. En de weg terug naar God als Vader te banen. Deze man heeft niet alleen iets van gezien, heeft er door het geloof ook meer van gezien. Herkent u dat? Er iets van zien, of er ook meer van mogen zien, gemeente kind van God. Meer van te zien maakt de zonde zoveel meer bitter. En de genade zoveel meer zoet. Die man van smarten voortdurend in het oog te hebben. Vanuit de diepte van je eigen verloren bestaan als mens. Geeft een levenslange les in ootmoed en in boetvaardigheid. Die boetvaardigheid van het geloof. Waardoor je dicht bij de Heere blijft. Dat geeft verdieping in het geestelijke leven. Dat bewaart ook voor zoveel oppervlakkigheid. Dat stempelt, als het goed is, het leven van de kinderen van God. In het vreemdelingsleven, tot in de diepste zin van het woord. Het leven van de kinderen van God, totdat het hier beneden voorbij is. Wanneer dat is, daar is de Heer vrij in. Het zal in ieder geval zijn wanneer zijn raad is uitgediend. Als het dan ten volle waar wordt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ga de preek afronden. Genade in het oordeel. Bij de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Eerst de belijdenis, daarna het gebed, nu als derde ook de verhoring. Want al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarop ziende, bij de geschiedenis van vanavond, zeggen wij met Isaac da Costa, halleluja. Lof, zei het lam, dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, dit volk dat hij ons zondig heeft, in eeuwigheid beveiligd. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst, vers 3 en vers 26 van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. En wat er verder volgt in vers 3 en 26 van Psalm 106. Geliefde gemeente, ga er heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.